Welkom bij de Scaling Up Podcast. De podcast over scaling up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast ga ik, Jorine Nelissen, in gesprek met Victor van Velen en Bart van Nol, de experts in Nederland op het gebied van scaling up. Waarom deze gasten? Nou, Bart is ondernemer, mede-eigenaar van Scale Up Company en ook Victor is ondernemer en ze zijn allebei scale-up coach. Samen hebben ze al meer dan 400 bedrijven begeleid. Met hen duik ik vandaag in de veel voorkomende uitdagingen van scale-ups en de tools die Scaling Up biedt voor ondernemers van groeibedrijven en hun leiderschapsteam. Groeifases. Weet jij eigenlijk wel in welke fase jij zit? Vandaag gaan we het hebben over de managementfase. Hoe herken je het? Wat zijn de valkuilen? Wat kan je doen en hoe navigeer je de managementfase nou het allerbest? Bart en Victor die delen hun ervaringen en we sluiten natuurlijk weer af met een samenvatting. Wie wil mij vertellen wat de kenmerken zijn van de managementfase? Bart.
Avec l'amour. De managementfase. Dus je komt uit de rollercoasterfase. De rollercoasterfase is van zo'n 10 tot 25. Je bent hard bezig geweest om al je kansen te verkennen. Dus je opportunities, je markten valideren, je producten valideren. Ook een beetje je team valideren, je processen valideren, je kernkwaliteiten valideren. Je bent aan het kijken waar willen we goed in zijn, waar willen we groeien. En aan het einde van die fase van die rollercoaster fase vraagt jouw hele bedrijf om keuze, strategie, beleid, richting. En dan wandel je vanzelf of soms naar meermaals een paar zware periodes te hebben gehad, wandel je.
Je zegt dat je word je die wandelen.
Word je die managementfase ingejaagd. Daar kom je binnen. Dat is een fase, pak een beet tussen de 25 en 50, 60 medewerkers. Uiteraard is dit net zoals alle modellen onjuist. Maar bij benadering kan het hulpvaardig zijn. En in die fase, pak een beet ook qua omzet voor dienstverlening, laat ik het zo zeggen, tussen de 3 en 10 miljoen euro omzet zo'n beetje. In deze fase moet de boel volwassen gaan worden.
Mooi.
Ja. Wat bedoel je daarmee, volwassen worden?
Ja, dus, er is behoefte aan een strategie. De core strategy, dus de waar staan we voor, wat doen we het voor, wat zijn de doelstellingen. Dat moet weer even kloppen, dat moet lekker zijn. Maar vooral die marktstrategie. Hele duidelijke keuzes in de sandbox. Wat verkopen we, aan wie verkopen we, waar verkopen we. Gewoon helder. En vaak heb je heel veel moeten snijden of moet je hier gaan snijden om te zorgen dat je echt focus aan de binnenkant van de organisatie creëert. Dus de focus gaat een beetje van buiten naar binnen. En ja, de mensen vragen gewoon om betere ondersteuning in leiderschap, in systemen, in processen, van alles.
Dit lijkt het meeste aan te sluiten bij wat we doen met scaling up of niet?
Ik denk dat in elke fase, we hebben natuurlijk het model wat we in alle afleveringen bespreken, is dat de 5-fases model van Greiner, mm-hmm. waarin dit eigenlijk de derde is. Dus start-up fase of pioniersfase, rollercoaster fase en nu kom je in de management fase als bedrijf. Dan loop je gewoon doorheen, kan je niks aan doen. Ik denk dat er voor elke fase eigenlijk een maakt niet uit welke methodiek, maar een handvat, één taal, gaat bij al deze fases heel belangrijk zijn. En elke fase heeft weer zijn specifieke kenmerken waarin je bepaalde tools uit de methodiek wat vaker, wat minder vaak zal gebruiken. Maar eigenlijk vanaf, in start-up fase moet je niet gebruiken. Ik heb al eerder gezegd, heb je geen enkele, liefst zo weinig mogelijk structuur nodig. Maar
dat is niet wat Fern zegt. Ik heb het hem vorig jaar gevraagd op het ondernemersdiner. En toen zei hij dat je eigenlijk vanaf dag 1 dat je gaat ondernemen met scaling up kan en zou moeten werken.
Oké, dan. Maar ik durf de grote Fern Harnes niet in twijfel te trekken, maar ik zou het zelf niet doen.
Nee, ik denk ook dat volgens mij is het wat jij zegt net, Vic, is dat je in elke fase gebruik je andere tools en zijn andere dingen handig. Ik denk ook dat je een aantal fases uit zo'n scaling up methodiek of een van die andere prima kunt gebruiken voor de start-up fase of de pioniersfase. Alleen als je het hele model erop loslaat, dan is er best wel een grote kans dat je al heel erg gaat kijken naar schalen, terwijl je eigenlijk nog niet zo goed weet waarop je wil schalen. Ik denk misschien dat je daarop op doet. Ja. Maar terug graag naar die managementfase. Hè? Dus jij zegt net van, is dat niet wat we vooral heel erg doen, ja ook. Maar ik heb eigenlijk mijn laatste ervaringen vooral veel in die fase daarna. Dus ik voor mij...
De delegeerfase.
Die flowfase. Dat is juist waar ik op dit moment veel bedrijven ook coaches.
50 man.
Dus als je dat had gezegd bij de volgende podcast, was het voor mijn gevoel ook logisch geweest. Dus,
zal ik zeggen bij de volgende podcast.
Ja. Nou ja, conclusie, het werkt voor allemaal.
Maar nog even naar deze fase. Wat kenmerkt het nog meer? En ik ben ook heel benieuwd naar wat zijn hier dan weer de valkuilen?
Ja, maar ik snap, dus ik denk dat ik jouw brugje wel begrijp overigens. Want in deze fase, dus we hebben het over de kenmerken van deze fase. Er is wel degelijk nu gekozen, wat Bart net al zegt. Dit is echt een fase die zich kenmerkt door een keuze. Wat is het product? Wat is de sandbox? Dus hoe gaan we werken? Met welke proces? Er worden veel meer systemen en processen onder dat primaire proces verwacht, zodat je nog veel sneller kan gaan. En natuurlijk, dat is wel heel tastbaar wat we natuurlijk vaak bij bedrijven doen met zo'n methodiek. Dus dat klopt, ik snap je vraag heel goed hoor. Maar over de kenmerken dus, ik interpreteer het ook wel altijd als een fase waarin het heel hard kan gaan. Want je hebt namelijk de winning, je hebt het winning product, dienst, team. Het is een marktfit, als het een beetje meezit is de markt. Het is een golf die je vooruit duwt omdat je iets slims verzonnen hebt of een goed product aan de markt brengt. Je hebt dingen in ieder geval heel goed gedaan, anders ben je niet gekomen. En dan is het gewoon, kan je door eigenlijk, ja, ik zie het wel zo, ik ben een beetje beeldend ingesteld, maar door dan die trein die komt op gang en je moet dus naar voren, moet je de hele tijd die rails gaan neerleggen. En dat is, als je dat heel goed doet en snel doet, dan gaat die trein natuurlijk alleen maar sneller en sneller.
Ja.
Dus ik vind dit een fase dat je inderdaad onder andere ook processen en structuren, en dat klinkt vreselijk saai, maar is het niet, hoeft er niet te zijn in ieder geval, maar dat je dingen wel in processen en structuren gaat gieten.
Ja, dus voor mij is het heel erg dat vormingsproces om daarop voor te borduren. Dus als je deze fase inkomt, heb je nog niet de winning market formula of het winnende team. Je hebt wel ingrediënten zitten, maar in die managementfase ga je heel erg kiezen. Die organisatie wil heel graag volwassen worden, maar is het nog niet. En juist die tweestrijd van dat oude en dat nieuwe, ja, dat is in mijn optiek heel erg kenmerkend voor wat er dan gebeurt.
En dat volwassen worden, dat zit hem in die keuzes maken en die processen vastleggen.
Ja, maar ook vooral heel erg in mensen. Dus accountability. Je hebt dan echt een management team. En de accountability en de leiderschapsteam is belegd. Maar dat moet dan ook gewoon nu echt gaan lopen. Dus die ondernemer, die is misschien heel creatief. Die bedenkt steeds allemaal ideeën. En vervolgens hebben ze gekozen. Nee, maar we gaan echt nu op deze drie ideeën gaan we ons richten. En je gelooft het nooit. De maand daarna komt hij de allergrootste keuze. Allergrootste opportunity. Tot dan die komt hij tegen. En dan wordt het dan toch 3,5 of 4 of blijven bij die 3. En als er dan eentje bij komt, gaat er dan ook eentje af. Kortom, iedereen zit eigenlijk nog een beetje in die rollercoaster reflex. Maar we hebben met z'n allen gezien, we moeten volwassen worden. Vandaar dat het ook wel eens een beetje de puberfase wordt genoemd. Omdat je een soort van losmaakt.
Van je primaire gedrag.
Je wil het anders doen. Maar dat is nogal wat. Dat vraagt nogal wat. En een mooi voorbeeld waar veel mensen altijd moeten lachen als ik het erbij geef, is dat, dat bijvoorbeeld de hele organisatie ontzettend lang vraagt, search schreeuwt om een CRM. En volgens als dat ding er helemaal uitgewerkt, goed ingericht is, dan zijn er een paar mensen die het echt vertikken of gewoon echt geen zin om mee te werken, waarvan meestal de ondernemer zelf numero uno is. Hè. Dus die ziet dat het nodig is, maar opeens moet hij elke actie die hij doet, moet hij in gaan vullen. En daar heeft hij totaal geen zin in.
De rol van de ondernemer is dan wel echt anders geworden dan in de fases hiervoor. Hoe zou je de rol van de ondernemer in deze fase omschrijven?
Hier is in ieder geval die vraag al heel belangrijk, maar het antwoord weet ik niet zo goed. Dus ik denk dat de ondernemer zich moet afvragen welke rol die wil vertolken in deze fase. Ja. En hij moet dus goed weten wat er van hem verwacht wordt of wat er van de organisatie verwacht wordt. Nou, feit is, als deze door organisatie door wil groeien, moet er wat gestructureerd worden, moet er wat discipline in. Hè? Nou, als hij daar de aangewezen persoon is om dat te trekken, dan is dat goed. Wil hij daar een andere rol in, kan het ook. Hè? Je hoeft wat mij betreft, ik ken hele leuke rollen voor ondernemers die niet hier per definitie mee te maken hebben.
Ja, en voor, dat is ook die ontwikkeling bij die ondernemer. Ik zit al een aantal jaren bij een ondernemersvereniging, de Entrepreneurs Organization. Mm-hmm. Daar zitten flink wat ondernemers die in die rollercoaster en in die managementfase zitten. En in die managementfase zie je dat ook bij de ondernemer dat ook gewoon dat hij ook in een soort identiteitscrisis komt. Wil ik dit doen? Yeah. Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk met het bedrijf? Hoe lang zie ik me dit nog doen? Moet ik niet een exit gaan doen? Moet ik niet, weet ik veel wat? Klopt me? En helemaal als je dan bijvoorbeeld ook hier nog grote cap table vraagstukken hebt, die komen uit die pioniersfase. En je zit financieel er niet ruim voor, dan wat doe ik het voor? Weet ik veel. Dus je hebt hier die ondernemer die komt, die moet ook gewoon. Het aan de ene kant time to grow up. Keuzes maken. Dus voor marktstrategie, kerncompetenties, cultuur, voorwaarden voor betere samenwerking intern en extern creëren. Mm-hmm. De groeifase heel erg neerzetten. Of de groeistrategie heel erg neerzetten. Maar ja, die ondernemer die moet dan zelf ook wel heel erg ontwikkelen en mee. En sommigen vinden dat heerlijk. En anderen vinden het lastig. En eigenlijk wat je net zegt, Vic, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Maar ik heb dan ook vaak met ondernemers ook gesprekken over van joh, als je kijkt naar je eigen leiderschapsrol, waar wil je zitten? Waar zou je graag meer en minder van willen? Welke beweging wil je maken? En daar ook dat team goed neerzetten. Ja, daar begint heel veel mee,
ja,
toch?
Ja, ja, zeker. Die vraag en ook het antwoord inderdaad. Want wat moet je dan, wat moet je om je heen verzamelen aan leiderschap, wat jij liever niet doet? En daar wordt het natuurlijk ook veel sterker van. Het creëert veel vrijheid, iedereen in zijn kracht. Dus dit is ook een heel belangrijk punt in de organisatie. Hoe gaan we het leiderschap inrichten?
Want als je dit is, als ook ondernemer, zeker, ik gebruik het heel het ondernemer, als je in deze fase bijvoorbeeld zelf hier al niet in kiest en ook niet zo heel stevig functioneert in je leiderschapsteam, ja, dan wordt het al heel lastig om dat leiderschapsteam goed accountable te houden, om dat goed functionerend te krijgen en daarmee goede keuzes te maken. Dus dat hele groeivliegwiel, andere podcast. Maar dat hele groeivliegwiel kun je echt zo loslaten op de kwaliteit hier vanuit de ondernemer zelf. Dus die ondernemer die is tegelijkertijd trots dat het bedrijf zo ver gekomen is. Verdrietig over wat zij of hij moet achterlaten. Staat in dubio, komt in een soort van onwennigheid. Het lijkt niet meer op wat het was. Doe ik hier wel goed aan? Is dit echt beter? Ik heb nu allemaal systemen, processen. We kijken de hele tijd naar binnen. Mensen zijn alleen maar bezig met de organisatie en dingen waar ik helemaal geen energie van krijg. Ik mag nooit meer de markt op. Ik mag niet meer zoveel van mijn nieuwe ideeën bedenken. Ben ik eigenlijk nog wel de vrouw of man voor deze tent?
Ja, en dat is overigens.
Oh, sorry.
Nee, maar dat is. Het gebeurt gelukkig ook wel andersom. Toevallig werd ik onderweg hierheen gebeld door een ondernemer die eigenlijk de andersom vraag had. Die had gewoon heel veel zin. Die denkt, ja, waarom kunnen we niet gewoon een beetje stroomlijnen wat we doen? Waarom is het dan zo moeilijk? Die had echt zin om ook in zijn persoonlijke ontwikkeling, deed het bedrijf al 15 jaar, geloof ik. En die had gewoon wel zin om niet meer die gast of dame, in dit geval was het een gast, te zijn die altijd voor de troepen de ondernemer wilde zijn. Had gewoon ook persoonlijk. Mensen krijgen kinderen, levensfases veranderen, hebben de wereld om zich heen veranderd. Dus hij zei, ja, dat vond ik leuk de afgelopen 10 jaar. De afgelopen 5 jaar heb ik een beetje gefrustreerd. En nu wil ik eigenlijk wel, toen kwam ik tot het inzicht dat ik gewoon wel wilde bouwen. Iets gaafs wilde bouwen, maar ook juist wel in processen en structuren, zodat heel veel andere mensen mijn oude rol kunnen oppakken. Lijkt me superleuk. Kennis doorgeven komt ook heel vaak voor bij ondernemers. Die hebben daar zin in. Dus het is ook, we moeten niet te zwart-wit neerzetten.
Nee.
Beide gebeurt.
Jullie zijn allebei ook ondernemer. Hebben jullie ook in deze fase gezeten? En wat zijn de stappen die jullie zelf toen gezet hebben?
Zeker een vast. Ik persoonlijk, dit is een fase die mij wel goed past. Ik ben een beetje blauw en rood. Dus ik vind het efficiënt organiseren, wat al een goed product of dienst is, vind ik heel leuk. Ook omdat het zo freaking veel oplevert. Het voorbeeld, het bedrijf van waar wij allebei zaten, Pepperminds, vond ik heerlijk om snel door deze fase heen te trekken. Dus om cultuur expliciet te maken, om leiderschap te creëren, om ritme te creëren, om met één product voor één succesvol product te kiezen. Maar het klinkt heel nerdy. Ik vond het ook heerlijk om allemaal op dezelfde werkstructuur te werken. Ik zag gewoon hoeveel snelheid dat met zich meebracht. Om een hele duidelijke academy neer te zetten waar iedereen zelf de opleiding, zodat ik iedereen zo snel mogelijk aangaakt. Een leuk voorbeeld van deze fase is dat je veel talent nodig hebt. Dus veel bedrijven in deze fase hebben gewoon, je gaat harder groeien. Het is natuurlijk moeilijker om van 50 naar 60 man te gaan. Het is niet moeilijker, maar het zijn in ieder geval meer mensen dan van 10 naar 12. Want er zijn ook 2 of 5 of 10 man erbij. Nou, 10 goede mensen vinden in een bepaald geografisch gebied. Dat is best wel een opgave. Dus die snel opleiden, dat zag ik op dat moment wel als een uitdaging. Vond ik, nou, leuk. Ja. Dan is het veel leuker dan als het van het toeval, wat misschien in de vorige fase nog wel heel erg leunde op een hele goede recruiter hebben of een hele goede salespersoon hebben. Als je het gaat ombuigen naar een heel goed systeem hebben waarop een prima recruiter kan excelleren of een prima salesman kan excelleren. En ik hou heel erg van dat systeem bouwen dat voor iedereen werkt. Zodat je heel makkelijk die 10, maar ook die 20, maar ook die 100 mensen kan aannemen bijvoorbeeld, kan recruiten en misschien wel gelijk kan inwerken. En hetzelfde geldt voor een klant. Kan je de 10 onboorden of kan je de 100 onboorden? Ja. Heerlijk.
Ja, en ik hou er heel erg van dat Victor dat toen deed.
Dat was niet helemaal jouw
Ik haak zelfs al af bij zijn uitleg hierover, meer ik zijn. Nee, ik vind het onwijs belangrijk dat dit gebeurt. En ik denk dat ik ook in de architectuur ook denk ik nog wel wat erover kan zeggen. Waar iets nuttigs in zit. En daar heb ik wel in je altijd de gedachte tot nu toe. dit is gewoon helemaal niet mijn cup of tea. Ik heb helemaal geen geduld. En ik veel detailgericht. Dus ik heb geleerd, omdat ik het inderdaad heel vaak fout heb gedaan en een aantal keer bij bedrijven heb gedaan, hoe ik dit kan doen. Het hangt van een goed team. Hier hangt voor mij ook echt samen met een goede tool of structuur. Voor mij is dat scaling up, maar dat had voor mij ook in andere iets anders kunnen zijn om mee te werken, zodat meeting room, dat ik voldoende informatie krijg, dat ik snap dat het de goede kant op gaat. Ik moet mijn rol hier goed aanmeten, daar moet ik er echt voor kiezen. En dan vervolgens heb ik echt een integrator naast me nodig.
Ook een andere podcast
hebben. Dus ik heb hier mensen bij nodig die met het enthousiasme wat Victor net blootlegt aan de slag gaan met dat doorbouwen. Want ik, niet mijn ding. Mij niet bellen.
Ik vind, even voordat alle mensen gaan denken dat ik een hele goede integrator zou zijn. Normaal niet. Ik heb haat dat ook om het zelf te moeten doen. Maar ik vind het heerlijk om over efficiëntie na te denken. Ja. Fantastisch.
Ik vind het ook heerlijk dat jij erover nadenkt. Ja.
Hey jongens, wat zijn de valkuilen van deze fase? Waar moet je nou als ondernemer echt voor oppassen als je deze fase inwandelt?
Hier zijn er best wel wat. Wat je met name ziet is wat voortborduurt op wat ik al eerder zei. Je hebt heel veel inconsistentie. Dus je bent bezig met een nieuw product of een nieuw proces. En er gaan twee dingen fout. En iedereen denkt, oh, dat nieuwe proces is ruk. We gaan het gewoon weer doen op de oude manier. Dus je gaat met z'n allen heel veel tijd stoppen om een marktstrategie te beschrijven. 3-4 weken later gebeurden 3 dingen waar iedereen van schrikt. En we gooien het weg en we gaan toch weer op de oude manier door. Dus dat inconsequent gedrag. De ene keer doen we het als vroeger en de andere keer weer in het nieuwe. En voor iedereen is dat onlogisch wanneer je wat doet. Als er onduidelijkheid is, wordt alles hiërarchisch. Dus bij onduidelijkheid loopt alles in de organisatie boven. Gaan mensen gewoon kijken naar een leidinggevende. En als daar de accountability dan bijvoorbeeld niet goed staat, komen ze allemaal weer terecht bij de ondernemer of CEO. En zo leg je dat bedrijf ontzettend lam. Dus het gaat er. Je ziet hier veel conflicten. Wat moeten we wel en moeten we niet doen? Je ziet ook heel veel struggelen met leiderschapstijl. Twee die het ook lastig maken. Vaak weinig aandacht voor, zoals Fern Harnish dat mooi noemt, market-facing activities. Dus de buitenkant. Wat gebeurt er allemaal met klanten? Wat gebeurt met producten? Wat gebeurt op de markt? Weet ik veel, dat. En de marge komt vaak onder druk, omdat je hebt net allemaal dure mensen, dure systemen, een duurdere locatie. Je hebt allemaal keuzes gemaakt. Je gaat investeren in je brand, want hier ga je echt iets neerzetten. Hier zijn we van, dit doen we. En je omzet is misschien ook al gegroeid, alleen je hele marge is weg. Waar is je marge? Die is weg.
Marge. Waarom eigenlijk? Want of dat is een suggestieve vraag misschien.
Ja. Nou ja, dus omdat je mensen met een hoger salaris, natuurlijk ook wel wat meer mensen, betere systemen, die moeten ook allemaal geïmplementeerd, bedacht en weet ik veel wat komen. Het getouwtrekken beweegt tussen die twee dingen in. Te weinig focus op market facing en dat allemaal bij elkaar maakt vaak dat die organisatie een beetje waterhoofderig is geworden.
Je zegt net, het is een fase waarbij je als organisatie best wel naar binnen gekeerd bent. Mm-hmm. Typisch voor de binnenkant bedrijfscultuur. Wat voor impact heeft deze fase nou op de bedrijfscultuur?
Ja, dit is voor deze fase noemen ze ook wel wat hiervoor ligt. Is een beetje de cultuurcrisis. Of eigenlijk die sleept je hierin. Hè? Ja. Dit is dus wel klassiek waar het vroeger was alles beter veel gehoord wordt. Dus hier, ja, er werken nieuwe mensen en mensen van het eerste uur met elkaar samen. En er moeten wat processen komen, hè, omdat iedereen zich anders over de kop werkt. Of elke keer dezelfde fouten worden gemaakt. Dus ja, en dat is bijvoorbeeld al klassiek niet wat er in het eerste uur gebeurde, processen en systemen. Dus ja, helemaal valide dat er een aantal mensen zeggen, ja, maar vroeger deden we dat gewoon uit ons hoofdie. Waarom zou dat nou toch nu moeten met een systeempje? Mm-hmm. Dat is irritant. Dit zijn wij niet. Nou, dus er ontstaat zeker een cultuurcrisis. Ook gewoon door de komst van heel veel nieuwe mensen en heel veel nieuwe specialisten. Wat er was ook qua cultuur, is misschien helemaal niet meer zo geldig voor het nieuwe bedrijf. Of voor het nieuwe bedrijf, voor het bedrijf wat dan al toch wel een paar jaar bestaat, wij spreken, en hier in deze fase zit. Dus er komen een soort van nieuwe waarde ook. Dus dat is wel een van de tips die we natuurlijk kunnen geven, is om die cultuur wel weer goed expliciet te maken in deze fase. Om daar met elkaar, met alle mensen, met elkaar in gesprek te gaan hierover. En iets nieuws neer te zetten.
Voor mij zit er ook wel een op dat cultuurstuk nog een apart fenomeen. Wat ik veel zie is dat, als je natuurlijk bij een hele kleine club is, die is die cultuur vaak gewoon de paar mensen die een paar dingen doen, stevig neergezet door de onderneming nog bij anderen. Ja. Dat loopt op zich nog wel. Als je 20 man hebt lopen, dan kan ook vaak die ondernemer, die kan zich ook nog bewegen over die organisatie. En als bijvoorbeeld ondernemerschap belangrijk is, dan kan die al die processen nog kingen. En dan zit er nog voldoende ondernemerschap in. Of resultaatgerichtheid. Doe je met 2-3 mensen, kun je er nog alles aardig afdekken wat er niet in zit. Nou, nu ga je naar die managementfase en je zit met 43 man of zo. En wat zie ik dan veel gebeuren, is die paar kwaliteiten die er in het begin waren, die zijn niet meer stevig genoeg aanwezig om aan te vullen en om echt heel stevig te realiseren wat nodig is bij die 43 man. En wat er dan, wat ik dan veel zie, is dat er dan eigenlijk opnieuw die cultuur, de culturele waarden bijkomen die de vorige fase veel minder stevig neergezet waren. Ja.
Dus hier is het juist, zeg maar, nu wordt dan het belang van die kernwaarden expliciet maken extra duidelijk. Want
ja, maar ook weer, wat Bart zegt, is ook gewoon ja, nieuwe. Het kan wel degelijk. Ja. Een club van 100 mensen of van 50 mensen bij elkaar kan kan toch een iets andere lading, andere cultuur krijgen dan die start-up club, toch?
Ja, als ik hem heel concreet van maak bij Scale-up Company, en dan groeiden we in het begin, is het gewoon ondernemerschap. Hè? Ik bedoel, dat is het enige. En als je zo. En dan op een gegeven moment groeit het een beetje door. En dan is er nog steeds een paar mensen die dat ondernemerschap op alle facetten en in alles, die zitten er heel dicht bovenop. En op een gegeven moment zitten we op kantoor met een aardig clubje. En hebben we ook nog een flink aardige scale-up pro's. Dus in totaal zijn er zo'n 35, 40 mensen wel bezig voor het bedrijf allemaal mooie dingen te doen. Nou, en dan merk je eigenlijk dat we denken, van dat resultaatgerichte, dat moet nu ook op afdelingniveau. En dat moet ook wat meer in het team. Eigenlijk willen we dat ondernemerschap, dat zien we eigenlijk op dit moment nog onvoldoende daarin terug. Dus dachten we, oké, dat moeten we zwaarder aanzetten in de cultuur. Het is wel aanwezig, maar we moeten het harder ontwikkelen daarop.
En hoe heb je dat dan gedaan?
Nou ja, dat begint dus een andere podcast. Ja. Dat begint natuurlijk met die cultuur beschrijven. Dus dat in onze core values. Daar ga je er ook op focussen. Daar ga je er allemaal elkaar gesprekken over voeren. Dus dan ga je daar de mensen ook wat meer op aanzetten, activeren, aannemen. Leuke games erop bedenken. Dus je zorgt dat je dat weer wat zwaarder neerzet.
Mag ik nog heel veel terugkomen op die vorige vraag die jij stelde?
Zeker weten.
Want jij vroeg natuurlijk, wat zijn nou de grootste uitdagingen en valkuilen in deze fase? En daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Wat ik heel veel zie, is dat er in deze fase gaat het dus toch een beetje over systemen en processen bouwen. Dat is een beetje misschien blauw gedacht, of dat is in ieder geval anders dan misschien dat funky succes van die eerste rollercoaster fase, waarin het allemaal naar de market facing was en waar het ging over de klanten charmeren en mensen charmeren. Is systemen bouwen niet altijd, nou, dat klinkt misschien in ieder geval niet super spannend, of vind je van wel?
Niet per se, nee.
Nee, ik zie je kijkt alsof je het helemaal niet leuk lijkt.
Nee, ik ben heel erg niet blauw.
Ja, dus, precies. Dus wat heeft het? Maar wat is de fout die echt mega vaak gemaakt wordt, is om dit wel met deze mensen op te gaan lossen. Dus wel op te lossen met de mensen die ook in die vorige fase heel goed waren, die dan opeens wel
blauw
zijn.
Of er nog veel meer nog steeds meer mensen. Fernie noemde het throwing bodies at the problem.
Ja, ja, tuurlijk. En liefst nog dezelfde mensen ook, want die waren zo gezellig. Dus dit, mijn tip is hierbij, echt een dringend advies zelfs. Hier moet nieuw denken, nieuw DNA. Hier moet nieuwe mensen omheen. En dat is echt echt cruciaal. En hier vallen echt superveel bedrijven in herhaling, die doen dit niet.
Heb je een voorbeeld hiervan?
Ja, ik kwam 2 weken geleden met een ondernemer in gesprek. Die had een bedrijf, was flink aan het groeien, zat in de marketing. En die zat ook niet echt in hun DNA om nou allemaal processen en systemen in hun bedrijf neer te zetten. Die vonden de vorige fase ook hartstikke leuk. En die hebben gekozen om het model van Eckhart Winsen te omarmen. Dat is dat celdeling verhaal.
Ja, ken ik. Daar heb ik net met Kees de Jong een Cheats boekclub over gedaan. Oh ja. Heel vet boek. Ja,
ja, ja, tuurlijk. En wat ik ermee bedoel te zeggen is dat daarmee, maar houden ze eigenlijk, maken ze dus elke keer bedrijfje niet groter dan zeg maar 40, 50 man in een cel, in een bedrijfje. Waardoor op zich de processen niet, zoals bij een grote corporate, misschien wel via 4, dan moet je een vrije dag aanvragen met via 4 digitale portals met 6 krabbels eronder. Of dat een proces ook van misschien een klant wel door 16 handen moet gaan of 17 stappen. Het blijft wel compact, maar ze hebben dus wel een creatieve manier gevonden om toch snel te schalen en wel te zeggen, nou, dat systeem wat wij hebben, dat is gewoon gebaseerd op hoe zorgen we nou dat die celdeling zo goed mogelijk structuur krijgt. Dus dat is in ieder geval een voorbeeld hoe je ook creatief kan kijken naar deze fase zonder dat je dat helemaal in je allergie gaat slaan. Bart, heb jij een ander voorbeeld hierover?
Ja, ik heb best wel wat voorbeelden over, maar ik wil eigenlijk toch iets meer generieks hierover zeggen. Bij heel veel bedrijven in de rollercoaster fase zie je dat als ze niet dat DNA-stuk, wat jij nu net goed aanstipt, Fik, als ze daar niet een slag op maken, dus mensen die beter zijn in organiseren, misschien zelf ook beter georganiseerd zijn, maar ook een fase hebben van hoe gaan we dat met nieuwe systemen, processen, et cetera, dat we die slag maken, dat bedrijf gewoon eigenlijk niet goed verder komen en dat ze blijven hangen een beetje in dat daartussenin. En dan zijn er vaak 1, 2, 3 mensen in die organisatie die redelijk goed georganiseerd zijn, maar die worden soort opgehemeld alsof dat dan de allerbest, meest georganiseerde mensen ever zijn. Dat klopt in die organisatie, maar dat klopt heel vaak breed niet. Dus die mensen zaden je ook op met echt een last van dit is nu echt iets voor jou, dit hele project. Eigenlijk wat je moet doen om door te pakken, mm-hmm, is gewoon weer opnieuw een goede, heldere, strakke strategie hebben. Hè? Dus begint heel erg met dingen snijden en dingen trimmen en zorgen dat je weet met welke markt, met welke mensen, met welk verhaal, met welke brand ga ik de aankomende jaren de organisatie verder laten groeien. Dus die kern die moet goed komen te staan. Niet alleen in het verhaal naar buiten, maar dus ook in het verhaal naar binnen.
In elke fase heb je eigenlijk die voorwaarden opnieuw. Dat je opnieuw gaat kijken, oké, wat is eigenlijk mijn strategie? Wie wil ik zijn? Wat wordt mijn markt?
Volgens mij klopt dat als een bus. Ik denk dat dit geldt zeker nu, maar het geldt eigenlijk in elke fase. Het geldt eigenlijk ook jaren. Ja. Ook jaren doen.
Wil je in een bedrijf met wat meer mensen de organisatie steeds strak houden, wil je dat goed hebben lopen, dan is echt nu het wel echt heel belangrijk dat je informatie echt heel erg op orde is. Dat je goede cijfers, goede data, goede rapportage hebt. Dat die echt aansluit bij je strategie. Ja, dat hebben we in andere podcasts ook gedaan. Maar stel je voor dat je de allersnelste koerier van Nederland wil worden. Dan heb je cijfers over snelheid en over routeplanning, et cetera. Wil je de allermeest eco-vriendelijk worden, dan heb je cijfers over verbruik, over je footprint.
Als we deze fase bekijken, is dat een heel belangrijk onderdeel. Ik denk dat er nog een aantal andere belangrijke onderdelen zijn die Bart net noemde. Maar klopt wel, inderdaad. En daar moet je ook je cijfers goed op hebben. Je marketing moet daar goed op ingericht zijn. Dus die is veel overzichtelijker nu. Je informatie en je systemen moeten daar goed op aansluiten. Dat je waar je dan goed in wil zijn, moet je echt ownen.
Ja. Dus belangrijkste keuze gemaakt. MT moet goed functioneren. Wil je door naar een volgende fase, dan moet er in dat MT, maar zeker bij de ondernemer, vrijheid en ruimte zijn buiten de dagelijkse bemoeienis om te kunnen groeien en nieuwe dingen te kunnen doen,
mooi,
en marktontwikkeling weer te kunnen pakken.
Stel nou dat er een ondernemer aan het luisteren is die zich herkent in deze fase. Wat voor tip zou je die vent of vrouw dan mee willen geven, Victor?
Ik hoop dat er iemand luistert die het enige herkenning heeft in deze fase. Ik zou de tip meegeven dat je in dit moment vooral eens gaat kijken, vinden klanten en medewerkers de dienst of het product dat ik bied nog spannend en goed genoeg, en hou ik er dan ook nog een beetje geld aan over? Ik denk dat jouw signaal moet zijn, als je deze fase serieus wil nemen, dan moet je signaal zijn als mensen het allemaal als moeilijk en klanten als moeilijk en je ziet ook down in je P&L dat het ook de bruto marge moeilijk is, dan staan alle maar dan ook alle lichten op rood of met alle pijlen gaan dan naar de managementfase. Dus onthoud, mensen het moeilijk vinden, klanten het moeilijk vinden en je marge onder druk. You better do something about it.
Mooi. Ja, dus lekker makkelijk mooi, maken. Ja. Kleine aanvulling nog. Hier gaat het echt nu om de beste mensen verzamelen om je heen. Voordat je bijvoorbeeld met private equity gaat praten of wat je ook wil. Maar echt, van als je hier je dingen goed op orde krijgt, dan heb je iets schaalbaars te pakken. Dan kun je gewoon echt heel hard groeien. Zorg voor de beste mensen om je heen.
Top. Ik ga hem afronden, jongens. Van 25 tot 50 man kom je terecht in wat we de managementfase noemen. Het is ook wel de puberfase, want je wilt dingen anders gaan doen, maar ja, je primaire gedrag loslaten, veranderen, dat gaat niet zomaar. Een groot risico in de managementfase is je start throwing bodies at the problem. Meer mensen van hetzelfde aannemen. Stop, niet doen. De uitdagingen van de managementfase die los je op door processen en structuur aan te brengen. Verzamel daarnaast de beste mensen om je heen, maar die goed zijn in wat anders. En dan kom je een heel eind om die trein steeds sneller te laten lopen. Blijf daarnaast in gesprek. Intern met je organisatie en met je markt. Als het niet meer leuk is en als het niet floot, dan gaat er iets niet goed en dan moet je terug naar de tekentafel. Dit keer geen one-liner. Het lijkt misschien niet altijd zo, maar ondernemen moet wel leuk blijven. En dat kan dus ook. Loop je nog ergens tegenaan? Of heb je andere vragen? We helpen je graag. Mail naar info@scaleupcompany.com of bel ons even. Keep scaling!